Welkom bij deze nieuwe verkenning. Vandaag duiken we in een artikel dat een alternatief biedt voor die soms loodzware bureaucratische systemen die organisaties gebruiken voor verandering en strategie. Je kent dat gevoel vast wel, hè? Er wordt een grote transformatie aangekondigd. En voor je het weet zit je vast in processtappen, templates, terwijl de echte beweging, die blijft uit. We kijken vandaag naar een stuk van Rob van Linda. Hij introduceert een concept, het Adaptive Strategy Operating System, ASOS dus. En zijn voorstel is best direct. Misschien moeten we die hele grote, rigide frameworks, denk aan SAFe of LESS, dat soort dingen, misschien wat vaker links laten liggen en kiezen voor een meer organische aanpak. Onze missie voor jou vandaag, we gaan eens uitzoeken wat dat ASOS volgens Van Linda nou precies is. Wat zijn de kernideeën? Hoe zou het in de praktijk werken? En ook belangrijk tegenwoordig, welke rol speelt AI, Artificial Intelligence, hierin? Oké, laten we dat eens uit gaan pluizen.
Ja, en dat startpunt van Van Linda is meteen al interessant, vind ik. Hij zegt eigenlijk, strategie is geen statisch plan, geen dictaat van bovenaf. Nee, het is een levend product, iets dat continu moet ademen, zich moet aanpassen aan wat mensen, klanten, medewerkers echt nodig hebben. Daarom noemt die ASOS ook een post-framework benadering. Een soort stap voorbij die soms knellende structuren die we kennen.
Ja, precies. En hij begint zijn artikel met een frustratie die denk ik heel herkenbaar is, zeker in grotere organisaties. Die zware scaling frameworks. Bedoeld voor wendbaarheid, maar in de praktijk smoren ze verandering soms juist in regels en procedures. Herken je dat? Dat je denkt, we zijn meer met het framework zelf bezig dan
met waar het om gaat. Precies die frictie benoemt hij. En ASOS wordt dan als tegenhanger gepresenteerd. Lichter, flexibeler en, zegt Van Linda, veel meer geworteld in de menselijke maat. En wat ik interessant vind, hij zegt niet dat het iets compleet nieuws is. Het is juist een slimme combinatie, een synthese van concepten die we al kennen en die hun kracht bewezen hebben. Hij noemt specifiek de empathie uit design thinking, dat diepe begrip van wat mensen nodig hebben. De flow, het visualiseren van werk, zoals bij Kanban. En de alignment, de focus en samenhang die je met OKR's, Objectives and Key Results, kunt krijgen. ASOS is dus die driehoek, zeg maar.
Oké, die drie elementen. Laten we dan eens kijken naar de kernprincipes van ASOS. Het eerste, klinkt mooi. Meaning before mechanics. Betekenis boven mechaniek. Maar wat betekent dat nou echt? Vaak beginnen veranderingen toch met een nieuw proces, een nieuwe tool, de mechanics. Hoe voorkom je dat hier?
Nou, zijn punt is dat je startpunt anders moet zijn, radicaal anders misschien wel. Het begint met die empathie. Dus eerst echt doorgronden wat mensen ervaren. Waar lopen ze tegenaan? Wat zijn hun onvervulde behoeften? Waar zit de energie of juist de frustratie? En pas dan ga je kijken naar processen of tools. Verandering is hier een directe reactie op die doorleefde menselijke realiteit. En de claim die hij daaraan verbindt is best fors. Hij zegt dat dit leidt tot veel hogere acceptatie, meer betrokkenheid, positieve energie en dus significant minder weerstand dan bij top-down veranderingen.
Omdat de waarom al veel duidelijker is en voelbaar. Ja, oké.
Precies.
Dus de menselijke betekenis voorop. Dan principe 2. Adaptive Strategy in Action. Hier wordt strategie vaak gevangen in de objectives van OKR's. Behandeld als een product. Wat is daar nou zo anders aan?
Het zit hem in die woorden adaptief en product. Strategie is hier dus geen in steen gebeiteld plan voor de komende 5 jaar. Nee, het is een dynamische hypothese. Een soort aanname over hoe je waarde kunt creëren. En die aanname, die test je constant en stel je bij op basis van wat je leert. Dit principe slaat een brug, eigenlijk. Het verbindt de structuur en de flow van Kanban met dat diepe gebruikersbegrip van design thinking. Het doel is niet simpelweg een plan uitvoeren. Nee, het doel is constant leren en bijsturen. Zorgen dat je strategie relevant blijft. Voor de mensen, voor de markt. Het is strategie als een product dat je continu verbetert, zeg maar.
Mm-hmm. En dan het derde principe. Joint sense making. Dit raakt volgens mij echt aan hoe organisaties vaak werken, vooral rondom reviews en rapportages. Het artikel suggereert hier best een cultuurverandering, toch?
Suut, dit is misschien wel een van de meest uitdagende, maar ook potentieel meest impactvolle principes. Traditioneel zijn reviews vaak momenten waarop teams zich moeten verantwoorden aan de management. Joint sense-making draait dat eigenlijk om. Reviews worden gezamenlijke leerruimtes. Plekken waar leiders en teams samen naar data kijken, naar feedback, naar ervaringen en samen proberen te begrijpen wat gebeurt hier nou echt en wat betekent dat voor onze strategie. De rol van leiderschap verandert hierop fundamenteel, hè? Van prestaties beoordelen naar actief deelnemen aan de ontdekkingstocht. Van Linda noemt het zelfs servant leadership 2.0. Dat is inderdaad een flinke verschuiving, van controle naar co-creatie van inzicht.
Dat is een heel belangrijk punt inderdaad. En het vierde principe sluit daar eigenlijk mooi op aan. De post-framework mindset. Dat klinkt bijna als een soort bevrijding van die framework-dictatuur die soms heerst.
Ja, precies. Die bevrijding lijkt het doel te zijn. Deze mindset betekent dat je tools als design thinking, OKR, Kanban niet ziet als een soort rigide dogma's, als een religie bijna. Nee, het zijn flexibele bouwstenen. Je gebruikt ze om je eigen besturingssysteem te bouwen. Een systeem dat past bij de specifieke context, de cultuur, de uitdagingen van jouw organisatie. Het grote voordeel is dan de autonomie. De vrijheid om elementen te combineren, aan te passen of zelfs los te laten als ze niet meer werken. In plaats van krampachtig vasthouden aan het framework.
Goed, die principes schetsen een best aantrekkelijk beeld. Mensgericht, lerend, flexibel. Maar hoe breng je dat nou tot leven? Hoe zorg je dat het niet alleen mooie woorden blijven? Hoe beïnvloedt het echt de manier waarop je stuurt op verandering? Het artikel lijkt die koppeling tussen het waarom design thinking en het hoe Kanban centraal te stellen. Klopt dat?
Ja, dat klopt. Dat is de kern van de werkwijze die hij beschrijft. Het startpunt is wat hij de design thinking trigger noemt. Dat betekent dus, verandering wordt primair aangejaagd door menselijke signalen, niet door een vooraf vastgestelde planning of roadmap. Nieuwe strategische doelen, sub-objectives binnen OKR's, die ontstaan alleen als er nieuwe inzichten zijn. En die inzichten komen voort uit empathie, frustraties van klanten, onvervulde wensen van medewerkers, kansen die je spot in de markt, die direct impact hebben op mensen. Pas als zo'n signaal stellig genoeg is en een strategische aanpassing lijkt te rechtvaardigen, dan wordt een potentieel nieuw objective geformuleerd. Dit is dus echt principe 1 in actie. De aanleiding is altijd geworteld in betekenis, in een echte behoefte, een observatie.
Oké, dus een menselijk inzicht kan leiden tot een strategisch voorstel. En hoe wordt dat voorstel dan gemanaged? Daar komt die Kanban flow om de hoek kijken, neem ik aan.
Inderdaad, zodra zo'n potentieel objective is geïdentificeerd vanuit die empathietrigger, dan wordt het zichtbaar gemaakt en beheerd via een Kanban flow. Je kunt je een bord voorstellen, fysiek of digitaal, maar dan specifiek voor strategische objectives, hè? Niet voor de dagelijkse taken. Hierop stroomt de strategie als het ware. En Van Linda beschrijft 3 heldere staten op dat bord. Eerst heb je proposed, voorgesteld. Hier landt een nieuw objective, voortgekomen uit zo'n inzicht. In een gezamenlijke review, en het is cruciaal dat daar zowel leiders als relevante teams bij zijn, wordt dit voorstel besproken. Is het relevant? Prioriteit? Wat is de scope? Samen besluit je of je het objective oppakt.
Oké, dus eerst voorstellen en samen bespreken.
Precies. Dan, als het groen licht krijgt, verschuift het naar active, actief. Dat zijn de strategische doelen waar de organisatie op dat moment actief aan werkt. Die zijn gekoppeld aan meetbare key results en teams verzamelen continu data, feedback, ander bewijs om de voortgang te volgen. Maar vooral om te leren of de gekozen aanpak werkt.
En de laatste staat?
Dat is retired, gearchiveerd. Een objective komt hier als het succesvol is behaald of, en dat is belangrijk, als gaandeweg blijkt dat het door nieuwe inzichten niet langer relevant of haalbaar is. En heel belangrijk hierbij, de lessen, het bewijs, de documentatie worden bewust opgeslagen. Het wordt een leerobject voor de hele organisatie, niet zomaar een afgevinkt item.
Wat betekent dit systeem nou, als je het zo hoort, voor jou als luisteraar die hiermee zou werken? Het lijkt me vooral meer transparantie. Je ziet de strategie letterlijk bewegen. En het is een strategie die continu wordt getoetst aan de realiteit. Niet een statisch document in een la.
Exact. En Van Linda benadrukt ook, dat is wel goed om te noemen, dat dit geen aanval is op agile principes. Hij positioneert het niet als anti-agile. Zijn argument is meer dat ASOS probeert beter aan te sluiten bij de complexiteit, de menselijke dynamiek van organisaties. Het zoekt een balans, stabiliteit door die heldere, gedeelde objectives uit de OKR-wereld en tegelijk flexibiliteit doordat de evolutie van die objectives wordt gedreven door empathie en leren. Design thinking, gemanaged via een visuele flow, Kanban.
Oké. En dan, ja, het onderwerp waar tegenwoordig natuurlijk veel aandacht voor is, artificial intelligence, AI. Hoe ziet Van Linda de rol van AI binnen dit Adaptive Strategy Operating System?
Het artikel is daar vrij duidelijk in. AI neemt het werk of het leiderschap niet over, hè?
Nee, absoluut niet. De rol van AI, zoals Van Linda die schetst, is puur ondersteunend. AI is er om te helpen met zien, begrijpen en beslissen. Het kan het collectieve bewustzijn vergroten, helpen patronen te zien die anders verborgen blijven, verbanden leggen. Maar wat betekent dat dan concreet binnen ASOS? Hij noemt een aantal specifieke toepassingen.
Ten eerste, versterken van empathie en inzichten. Denk aan AI, vooral taalmodellen die helpen bij het analyseren van grote hoeveelheden kwalitatieve data. Interviewtranscripten, open antwoorden in enquêtes, klantfeedback.
Ah ja, die berg aan tekst doorploegen.
Precies, AI kan helpen sneller thema's en sentimenten te vinden. En, ook belangrijk, het kan helpen om onbewuste vooroordelen in de interpretatie wat te verminderen. Ten tweede, ondersteunen van evidence review. Bij het evalueren van die key results komt vaak veel data kijken. AI kan helpen die data samen te vatten, trends te signaleren, de kernboodschappen eruit te halen. Dat geeft een objectievere basis voor die joint sense making gesprekken.
Oké, dus data samenvatten. Wat nog meer?
Nou, faciliteren van het learning loop. Hoe zorg je dat waardevolle lessen niet in één team blijven hangen? AI zou kunnen helpen bij het maken van leersamenvattingen uit notulen, documenten, misschien zelfs chatgesprekken, zodat kennis beter door de organisatie stroomt. Ook noemt hij verbeteren van communicatie en helderheid. AI-assistenten die helpen bij het opstellen van heldere samenvattingen van besluiten, concept FAQ's over veranderingen of het vertalen van strategie naar begrijpelijke taal. Dat scheelt weer communicatie overhead.
Handig?
Zeker. Dan hulp bij experimentdesign. Als strategie een hypothese is, wil je die goed testen. AI kan helpen hypotheses scherper te formuleren, scenario's te simuleren of de meest kritische aannames te vinden die je moet valideren. Dat kan leiden tot snellere, betere keuzes over welke experimenten je doet. En tot slot, intelligente governance support. In plaats van micromanagement kan AI helpen om op een hoger niveau te monitoren. Patronen in OKR-voortgang signaleren, mogelijke bottlenecks in de flow vinden, opkomende risico's aangeven. Een soort vroeg waarschuwingssysteem. Als je die toepassingen naast de ASOS-principes legt, zie je hoe AI op cruciale punten kan ondersteunen. Altijd met de mens in de regierol.
Maar dan zijn die principes voor het zinvol inzetten van AI wel cruciaal, lijkt me. Anders wordt het een speeltje, of werkt het misschien zelfs tegen je. Hij noemt er 5, toch?
Ja, precies. Die zijn essentieel.
1. Versterk, automatiseer niet. AI is een hulpmiddel, geen vervanging.
Klopt. 2. Transparantie eerst. Geen black boxes. Je moet kunnen uitleggen hoe AI tot een inzicht komt.
Ja, logisch. 3. Ethisch by design. Privacy, eerlijkheid, bias voorkomen. Vanaf het begin meenemen.
Heel belangrijk. 4. Menselijke feedback loop. AI doet voorstellen, maar mensen valideren, interpreteren, geven context.
En 5. Leren boven oordelen. AI als spiegel om te leren. Niet als rechter om af te rekenen.
Precies die 5.
En waarom zijn die principes nou zo belangrijk voor jou als luisteraar? Nou ja, omdat het allemaal te maken heeft met vertrouwen en effectiviteit, denk ik. Zonder die waarborgen wordt AI al snel eng of onbetrouwbaar. En dan werkt het niet.
Zeker. Van Linda geeft ook een mooi voorbeeld. De Future Org AI Navigator. Stel je voor, na elke joint sensemaking review genereert zo'n AI-tool automatisch een learning summary. Zoiets als top 3 inzichten, opkomende risico's, mogelijke acties. Teams krijgen dat, vullen het aan, corrigeren het vanuit hun context, beslissen wat ze ermee doen. En leiderschap krijgt een geaggregeerd beeld van de hoofdlijnen zonder door al die losse updates te hoeven spitten. AI wordt dan echt een co-piloot in het leerproces, zoals hij het noemt.
We kunnen beter geïnformeerd zijn door meer data en perspectieven, maar die tegelijk wel fundamenteel menselijk blijven. Want de menselijke intelligentie, het oordeelsvermogen, de empathie, die blijven leidend. Jij en je team blijven aan het stuur, maar je opereert als het goed werkt met scherpere inzichten, met een helderder beeld van die complexe realiteit.
Oké, dus als we de kern uit dat stuk van Rob van Linda samenvatten. Hij presenteert ASOS als een, veelbelovend, mensgericht en adaptief alternatief voor die starre, zware change frameworks.
Het fundament, dat is die combinatie van design thinking, empathie, Kanban flow en OKR focus. En binnen dat systeem kan AI een waardevolle, ondersteunende rol spelen. Als een soort co-piloot die helpt te navigeren, niet als de piloot zelf.
Precies. En de relevantie voor jou als luisteraar zit hem denk ik vooral hierin. Als je merkt dat strategie en verandering in jouw omgeving vastlopen in bureaucratie, of als je zoekt naar manieren om sneller te leren en aan te passen, dan biedt dit artikel concrete principes en een werkbare aanpak. Het is geen kant-en-klaar framework dat je zomaar implementeert. Het is meer een uitnodiging om, met deze bouwstenen, je eigen besturingssysteem te ontwerpen. Een krachtmachine dat past bij jouw realiteit.
Van Linda eindigt zijn artikel met een vraag die wel even blijft hangen, vind ik. Wat is eigenlijk jouw huidige besturingssysteem voor verandering? Dat is een interessante vraag om mee te nemen, hè? Is dat systeem bewust ontworpen of is het gewoon zo gegroeid? En is het misschien tijd om het eens tegen het licht te houden? Om het bewust aan te passen, misschien met elementen zoals we die vandaag besproken hebben, in plaats van automatisch het volgende populaire model van de plank te pakken? Of een andere gedachte om op te kauwen. Wat zou er gebeuren als je de strategie van je team of organisatie echt zou behandelen als een product? Een product dat je continu verfijnt op basis van directe, eerlijke feedback van de mensen die het raakt. Stof tot nadenken, lijkt me zo.